Zegen.
Zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij volken, hoort. Waar gij in de wereld woont, zij laag van staat. Of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. We gaan zingen uit Psalm 49, het eerste vers.
Thank you.
In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in aansluiting daarop zingen uit Psalm 117. Psalm 117, loof, loof den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. En daarna zal de schriftlezing zijn uit Psalm 2. Een ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Dat laatste vers is de tekst voor de prediking. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heere. Heere, zo mogen wij aan de avond van deze dag als gemeente ook samen zijn in uw huis. Waar is het beter dan in uw voorhoven? De psalmdichter heeft ervan getuigd. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heere voorhof in te treden. Heere, laat dat ook in onze ziel mogen leven. Dat begeren, dat verlangen om in uw huis uw naam te verhogen. Om ook in uw huis, dat een huis des gebeds is, de gebeden op te zenden. En dat we ook in het bidden een aanbidden mag zijn. Een aanbidden van uw heiligheid en majesteit, van uw trouw en goedertieren heen. Heren, dat we dat ook vanavond mogen doen in een dienst van nabetrachting en dankzegging op het heilig avondmaal dat vanmorgen bediend mocht worden. Heren, geef dat het voor avondmaalgangers, maar ook voor niet-avondmaalgangers, toch een leerzame dienst mag zijn. Want u spreekt toch en u roept toch. En we hebben het gehoord, Heren, dat u nodigt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Geef dat ook die boodschap ook zo vanavond ons mag bezighouden. En juist als we dat ook op deze Adventszondag, de tweede Adventszondag, ook mogen zien in het licht van uw komst. U bent gekomen en u zult ook wederkomen als rechter van het heelal. We hebben het zojuist ook beleden met de kerk der eeuwen. En dat u daarom ook vanavond deze boodschap tot ons doet uitgaan. Kust de Zoon. Heren, dat ook die boodschap tot onderwijzing mag zijn. Want zo menigmaal kan de gedachte beheersen. Ja, als het avondmaal weer wordt bediend en daaraan voorafgaand een week van voorbereiding, dan is het na de avondmaalsdienst ook nabetrachting en dankzegging en dan gaan we weer verder. Heren, maar dan vergissen we ons, want het is een roepstem die tot ons kwam, een nodiging, omdat het avondmaal geen menselijke inzetting is, maar dat het een goddelijke inzetting is. En dat het erom gaat om de dood des Heren te verkondigen. En dat we dat ook doen in deze tijd als de adventsklokken luiden. En dat we daarom ook zien, Heren, hoe belangrijk en nodig het is dat we ons onderzoeken. Ook ten aanzien van die avondmaalgang. Maar ook ten aanzien van het niet aangaan. En misschien wel het thuis blijven daarom. Heren, geef dan dat ook uw woord zo tot onderwijzing zij. Voor jongeren en voor ouderen. En dat het ons mag bepalen bij de noodzaak om ook naar uw woord te handelen en te wandelen. En als uw gemeente zo ook te leven in deze tijd, in deze wereld, waarin de roepstemmen, de signalen van de eindtijd en de roepstemmen van uw wederkomst ook klinken. Heren, in de afgelopen tijd immers, een coronatijd, een besmettelijke ziekte waar duizenden mensen door gestorven zijn. Een roepstem en dan een oorlog die is uitgebroken. En heren, zoveel zijn omgekomen en het is nog lang niet ten einde en het ziet er nog niet naar uit en de vrees kan er zijn. Hoe zal dit aflopen? Waar loopt dit op uit? Heren, want u hebt het gezegd, ook als wij, als er leven in een tijd van oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, dat gebeurt. En dat we dan ook die roepstem horen. Maar ook de noodzakelijkheid om dan ook als kerk van Christus ook die boodschap zo uit te dragen. We hebben het immers gezongen. Looft, loof den Heer, gij heidendom. Gij volken prijst zijn naam alom. Het is de nieuwtestamentische bedeling waarin de grenzen zijn weggevallen. Waar aanvankelijk al het Oude Testament het nog hoofdzakelijk bepaald was bij het volk der Joden, bij Israël. Maar nu, na Pinksteren, mag wereldwijd die roepstem klinken. En dat het dan ook zo mag weer klinken in het hart. Want gij komt om de aard te richten. Heren, geef dan dat we wel beseffen hoe goed het is om in de komende tijd, ja, ons te bezinnen op het feit van de vleeswording van het woord, dat de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem, maar dat we dan ook verder zien en dat we dan in dat licht ook weten hoe noodzakelijk het is dat de netten van het evangelie uitgeworpen worden en dat ook zo volken nog zo mogen horen de stem van de levende God en dat wereldwijd ook zo nog gewezen mag worden op u, de Heer Jezus Christus, die komt. Heren, dat we dan ook waakzaam zijn, dat we dan ook bereid gemaakt worden, want wat wel nodig is voor de avondmaalsgang, dat is eigenlijk ook nodig, ook ten opzichte van de wederkomst. Heren, geef dan dat jongeren, ouderen ook zo door uw woord zich laten leiden. Wil gij zo in het midden van de gemeente werken, ook in deze tijd, heren. Een tijd dat er een vacature is en dat er een beroep is uitgebracht, heren, en dat ook deze week, als u dat schenkt ook aan het einde van de week, de beslissing zal doen bekendmaken. Heren, wil gij ook daarin alles geven wat nodig is. En dat we bovenal zien op u de koning der kerk. Wil gij alle arbeid van zending en evangelisatie ook gedenken. Ook wat ook deze week zal plaatsvinden vanuit de gemeente en waar ook asiel migranten ook zo zullen geconfronteerd worden weer met de boodschap. Wat is het een bijzondere feit, heren, waar er zoveel ook zijn die gevlucht zijn, maar die dan ook hier vanuit de kerken nog worden bearbeid en worden nog gewezen op het woord des Heren. Heren, wil gij ook geven dat die arbeid nog tot zegen mag zijn en allen die daarin betrokken zijn, dat het ook mag gebeuren in afhankelijkheid aan u. Wijzend op de ernst, maar ook, heren, op het feit dat gij nog mensen zo laat confronteren met de boodschap van het evangelie. En wil ook zijn met uw oude bondsvolk Israël. Zij zijn toch de beminde om der vaderen wil. En dat we dan ook in het licht van Advent ook zien, heren, hoe belangrijk het is dat ook onder de Joden nog uw boodschap mag klinken. En dat er nog toegebracht mogen worden die ook die zaligmaker gaan herkennen, de Christus der Schriften, de Messias die zij verwachten en die gekomen is, maar dat het dan ook onder Israël tot erkentenis mag komen. U kent de omstandigheden van het volk der Joden in Israël. En u weet hoe ze daar ook in moeilijke omstandigheden verkeren. Dat er zoveel zijn die het op de ondergang van dat volk hebben gemunt. Heere, gedenk ze. En geef ook daar allen die zo tot de overheid behoren en in de regering zijn, dat ze dan ook met wijsheid mogen omgaan en ook mogen zien, Heere, hoe nodig het is dat ook het woord van Christus in de Joodse gemeenschap mag onderscheiden worden en gekend mag worden. Heere, wil gij in het midden van de gemeente ook zijn met jongeren, met ouderen. Wil ook in de gezinnen zijn. Heere, wil ook zijn met een ouder gezinnen, waar een vader, een moeder er alleen voor staat. U weet wat er op hen afkomt en wat het ook voor de kinderen betekent. Heere, wil gij hen gedenken, ook daar waar het ongeboren leven verwacht mag worden. Heere, u weet ook daarin de spanning, maar ook dat gij ook zo nog wil zorgen, ook voor het ongeboren leven, opdat het te zijner tijd ook verblijding mag zijn. Wil gij gedenken, Heere, alle zorgen die er zijn, ook in maatschappelijk gebied, ook in ons land en volk. De energieprijzen zijn zo gestegen dat het ook voor velen soms ook moeilijk kan worden. Heere, wil gij hen gedenken die dan ook in zorgen zijn, waar armoede is en waar ook de moeite daar op hen afkomt. Heere, dat er ook vanuit de kerken ook daarin ook hulp geboden kan worden en mag worden. Heere, zo mogen wij met alle noden en zorgen voor uw aangezicht komen. Woon en werk nog in ons midden en wil ook zo uw woord nog tot zegen doen zijn. Vergeef al onze zonden. Hoor en verhoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We willen de dienst der offeranden bij u aanbevelen. Er is aan het einde bij de uitgang gelegenheid om daar gestalte aan te geven. En dan willen we gaan zingen uit Psalm 116, de verzen 7, 8, 9 en 10. 116, vers 7, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Het achtste vers, nu zal ik voor de weldaan die ik genoot. Het negende vers, och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. En ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. 7, 8, 9 en 10 van Psalm 116. Thank you. laten wij straks in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56 en daarvan het zesde vers, straks in aansluiting op de prediking. Het was Martha die haar zuster Maria riep en zei: de meester is daar en hij roept u. Ja, dat was eigenlijk ook vanmorgen zo. Is het niet waar? De meester is daar en hij roept u. Hij riep u. En wat riep de Heere, jongens en meisjes? Wat riep de Heere? Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En dat zo in de avondmaalsgang ook in de tekenen van brood en wijn, ja, zichtbaar mocht getoond worden hoe goed de Heere is, hoe groot zijn barmhartigheid is, dat hij zondaren zo ontvangt en eet met hen en ze aan zijn dis leidt en ze brengt zo onder dat woord en door dat woord: de meester is daar en hij roept u. En wat hebt u met die roepstem gedaan? Wat bracht die roepstem in u teweeg? Stond het misschien al bij voorbaat vast: ik zal geen avondmaal vieren, dat doe ik niet. Waarom niet? Waarom niet? U bent toch kerkelijk gerechtigd om avondmaal te vieren? Ja, zegt u, maar ik moet ook goddelijk recht hebben. Ik moet ook van Gods wegen het recht hebben, jazeker. Dat is niet altijd met elkaar in overeenstemming. Dan zie je, dat daar komt het ook op aan. Maar als dan de Heere zegt: de meester is daar en hij roept u, smaakt en ziet dat ik goed ben, dan zie je, dat is ook een getuigenis. Laat het dan niet langs u heen gaan. En dat u maar niet denkt van: nou kan ik weer een maand of drie verder gaan en dan kan ik het weer eens op me af laten komen. En dat geldt net zo goed ook voor de avondmaalganger. Die zegt: ja, ik heb gehoor gegeven aan die roepstem. Maar, ja, was het ook met dat goddelijk recht? Gaf de Heere u werkelijk ook vrijmoedigheid? Of is het allemaal in oppervlakkigheid, in automatisme? Ja, dan heb ik eenmaal belijdenis gedaan, dan moet ik ook de dood des Heren verkondigen. Dat zit er aan vast. Dan zeg je: ja, dan moet u nog maar eens ernstig nakijken in de catechismus voor wie dat avondmaal is ingesteld. En daar kregen wij ook vanmorgen, ja, een hele duidelijke heenwijzing naar. Als David daar in die spelonk van Adullam ontvangt, ja, welke mensen ontvangt hij daar? Welke mensen zijn daar? Nou, wie ziel bitterlijk bedroefd is en die in de benauwdheid zijn en die een schuldeiser hebben, voor die wordt het juist zo wonderlijk om in die schuilplaats, in dat Adullam, te ontvangen, ja, de nabijheid van David. En dan weten wij, ja, wat weten we dan, jongens en meisjes? Daar gaat het ook om de meerdere David, om de grote Davidszoon. Want dat wordt een heerlijke tekening, dat wordt een heerlijke boodschap. Hij wil ook zo zondaren ontvangen en wil ook zo als borgenmiddelaar, ja, zo die schuld op zich nemen en wil met zijn schuld overnemende borgschap ook zo voor die mensen die benauwd zijn vanwege die schuld ook zo tonen dat er bij hem redding is en betaling is en dat hij voor zondaren de dood wilde ingaan en voor allen, ja, die bedroefd zijn naar God. En zijn er ook in ons midden die daar iets van weten, van die droefheid naar God, Want die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nou, die mogen dan in die borgen zaligmaker Christus een heerlijke boodschap ontvangen. Dat hij hun weeklacht en geschrei zal veranderen in een blijderij. En dat die tranen in Gods fles worden bewaard. En dat ook zo die borgen zaligmaker ook allen die benauwd zijn en wier ziel bitterlijk bedroefd zijn, zo ook wil schenken, genade voor genade, en dat ze het mogen smaken. En ik hoop dat er vanmorgen zijn geweest die het hebben gesmaakt. Gesmaakt in dat gebroken brood. Gesmaakt Gods goedheid. De goedheid van die zaligmaker die zijn leven wilde geven tot een rantsoen voor velen. Gesmaakt hebben en gezien hebben dat hij het is die zo door zijn woord wil spreken. Nou, ook vanavond, de meester is daar en hij roept, hij laat zijn boodschap nog klinken. En dat is vanavond ook een adventsboodschap, dat hij komt. We horen dat in Psalm 2, dat is een koningspsalm. En dan gaat het, en dat is het thema voor de prediking, om koning Jezus. Een kus voor Christus, de toorn van Christus en de zaligheid door Christus. Dat zijn de drie punten. Koning Jezus, kus voor Christus, toorn van Christus en de zaligheid door Christus. Psalm 2 begint met de vraag waarom. En misschien dat er ook vanavond wel zijn hier in de kerk of thuis meeluisterend via de kerktelefoon of anderszins, die ook zitten met waarom vragen. En die misschien wel rechtop gaan zitten. Ja, nu zal dat ter sprake komen. Waarom? Maar u moet er goed om denken. Die vragen kunnen leven bij ons. En misschien worstelt u er ook mee. En jongeren die ermee worstelen. Waarom gebeurt dat? Waarom gaat het allemaal zo? En in je persoonlijk leven misschien ook wel die vragen. Waarom? Waarom moet ik die weg gaan? Waarom kwam die tegenslag? Waarom werd die geliefde man of vrouw of dat kind weggenomen? Waarom? En dan zeggen mensen, en je hoort het ook vandaag, dat ze zeggen, waarom, als er nou een God is die liefde is, waarom gebeurt dat dan? En dan hoor je ze zeggen, ja, als er dan een God is, als die God dan een God van liefde is, ja, waarom gebeurt het dan? Waarom zijn die tegenslagen? Waarom, ja, laat de Heere dat toe? En dan moet u goed oppassen. En dan moeten jullie jonge mensen ook goed oppassen. En wij allemaal natuurlijk. Die vraag waarom, dat is een vraag soms van tegenspreken. En dat zit ons zo in het bloed. Dat is al in het paradijs begonnen. En dan denken wij dat wij alles goed doen. En dat wij weten hoe het moet gaan. Terwijl God alles verkeerd doet. En het waarom van Psalm 2, dat is echter niet waarom God het doet, maar hij, de Heere, die vraagt waarom. Waarom mensen zoiets doen? Waarom woedende heidenen? Waarom bedenken de volken ijdelheid? Waarom razen zij zo? En waarom gaan ze zo tekeer? en lopen in oproer. Dat zeggen de kanttekenaars bij deze vraag. Het is eigenlijk een vraag van waarom. Een vraag van ontzetting. Dat God vraagt. Dat nietige schepselen. Mensjes uit het stof verrezen. De wapenen tegen God, de Almachtige, opnemen. Kijk, en dan zie je, we moeten erom denken dat God ons zal vragen waarom. Hij vraagt ons, hij komt ons, ja, om verantwoording af te leggen. En tegenover hem moeten we verantwoording, en niet omgekeerd. En dan gaat Psalm 2 niet alleen over de godsregering, maar Psalm 2 gaat ook over Christus als koning. Het is een koningspsalm. En niet een of andere koning, de koning van Juda of de koning van Israël. Nee, in Psalm 2 komt heel duidelijk naar voren dat het gaat om de Zoon van God. Ik toch heb mijn Zoon gezalfd. God de Vader heeft tegen zijn Zoon gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. En dan weten wij, en ik hoop dat jullie jonge mensen dat ook weten, ouderen, de twee naturen van Christus. Ja, dat is nou zo'n moeilijk onderwerp, dominee. Op de catechisatie wordt dat ook wel behandeld. De twee naturen, wat is dat dan? Nou, dat betekent dat hij de Zoon van God is, maar ook dat hij de ware menselijke natuur heeft aangenomen. En dat hij als de Zoon van God, dat hij ook de koning is. En niet maar één over één of twee volkeren, maar dat hij is de koning van de hele wereld. En deze koning heerst van zee tot zee. En deze koning kan zeggen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zien we heel duidelijk, Psalm 2 komt in het Nieuwe Testament ook steeds naar voren, dat Psalm 2 zijn vervulling vindt in Christus. Kijk het maar na in Handelingen 4 en Handelingen 13, in Hebreeën 1 en 5, in Openbaringen 2 en 19. Het is als de, hij is als de beloofde Messias gezalfd. Gezalfd door de Vader over zijn hele koninkrijk, dat geen einde zal hebben en dat nooit ten onder zal gaan. En over dat koninkrijk heeft God de Vader hem gegeven tot een hoofd, en de Heere heeft hem zo gesteld als koning van zijn kerk. En daarom zegt hij: kust de Zoon. En wat bedoelt dan deze boodschap? Wat bedoelt de Heere met die oproep: kust de Zoon? Hoe kunnen wij hem kussen? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Hij is toch in de hemel? En God is een geest, en die hem aanbidden moeten hem in geest en waarheid zo aanbidden. Wij kunnen hem dus toch niet letterlijk kussen? Nee, als de psalmdichter deze oproep doet, dan is dat natuurlijk beeldspraak. Dan is dat in figuurlijke zin. Want in de Bijbel komen we dat woord kussen, ja, tegen. Noem eens wat. Waar komen we het in de Bijbel tegen? Het kussen. Nou, denk aan Jacob en Esau. En u weet het wel, en jullie weten het, jonge mensen, Jacob en Esau, die stonden tegenover elkaar. En Esau die was met grote haat vervuld. En Jacob die had het heel moeilijk. Dat was ook door zijn eigen schuld natuurlijk. Maar hij was gevlucht en 20 jaar in Mesopotamië geweest. En nou zullen ze elkaar ontmoeten. En hoe zal dat gaan? Hoe zal die ontmoeting zijn? En Jacob die heeft al geschenken gestuurd vooraf om het wat gunstig te stellen. Maar als dan die ontmoeting plaatsvindt, dan loopt Esau op Jacob toe en ze vallen elkaar om de hals en zij kussen elkaar. Dat is het teken. Waar is dat een teken van? Van verzoening. Dan is wrok en wraak, dat is weggevallen. En die beiden, die zijn met elkaar verzoend. Dus dat is ook een beeld, hè, van het kussen. Dat roept ons op. Wij zijn bij God vandaan gegaan. Wij staan bij God in de schuld. En nu is er verzoening nodig. En waar is die verzoening te vinden? Waar kunnen wij die heilige God, ja, ontmoeten? En waar kan er om verzoening zijn? Nou, het antwoord is duidelijk. Het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En dat gebroken brood en die vergoten wijn, die wijst ons op dat offer dat hij bracht. Die wijst ons op dat bloed zoals die wijn vergoten werd. Jongens en meisjes, hebben jullie het gezien vanmorgen? Die wijn die werd vergoten, dat was een zichtbaar tekenen. Zo moest het bloed van Christus vergoten worden tot een volkomen verzoening van alle zonden. En daarom kust de Zoon, dat is dan ook een oproep, ook vandaag en vanavond. Laat u met God verzoenen, want anders kan het nooit goed komen. Dan wordt het eeuwig ondergang als je niet de verzoenende kracht van het bloed van Christus, ja, hebt gekregen. En dat het gestreken is aan de zijposten en aan de bovendorpen van je hart. Kust de Zoon. En zo hebben David en Jonathan ook elkaar gekust. En wat we vanmorgen ook genoemd hebben, dat voorbeeld. Welk voorbeeld hebben we genoemd? Toen zeg het eens, jongens en meisjes. Van die verloren zoon. Die verloren zoon. Die zo met schuld bij zijn vader terecht moest komen. En het moest erkennen en erkennen. Ik heb gezondigd. Hij staat in de schuld. En die vader zag van verre op hem. En die valt ook zijn verloren zoon om de hals en kust hem. O, kijk, een wonder. En dan zeggen we, ja, zo mag er ook de prediking zijn van de verzoenende kracht van het bloed van Christus. En dat ook voor verloren zonen. Zijn er zo nog verloren zonen, weglopers? Ja, we zijn allemaal weglopers, dominee, inderdaad. Wij zijn bij God vandaan gegaan. En wij hebben als weglopers alles verzondigd. En dan is het de liefde van God de Vader, dat er voor verloren zondaren plaats is in het vaderhuis, in het vaderhart. En al moet dan die wegloper het erkennen, maar dat wordt ook een belijdenis voor zijn aangezicht. Ken u die belijdenis? Ik heb gezondigd. En ik heb me alles onwaardig gemaakt. En daarom roept de Heere ook vandaag nog op. En dat we weten, ja, er is dat bloed gestort. En dat er nu voor haters van God, haters van God, dan moet ik zeggen, ja, dat is mijn naam. Dat ben ik, dat bent u, dat ben jij. wij hebben God de rug toegekeerd. Haters van God en de naaste. Maar nu is het juist die Vader, God de Vader, die ons zijn vriendschap biedt. En dat er dan voor zondaren, ja, de zaligmaker is. Dat daar is vrede door het bloed des kruises. Nou, er is nog een beeld in de Bijbel voor dat kussen. En dat is het, dat is ook, ja, juist ook voor een nabetrachtingsdienst zo heel praktisch. Want dat was in het oosten ook een gebruik. Als onderdanen trouw wilden beloven en gehoorzaamheid wilden betonen aan de koning, dan gebeurde het. Dan werd die koning niet in het gezicht gekust, maar dan werden zijn voeten gekust. En dan werden de treden van de troon gekust. Zo bracht men trouw en hulde aan de koning. Bij ons is dat een ceremonie. Net zo min als in Engeland. Hè? De nieuwe premier van Engeland. Die komt wel in een onderdanige houding tegenover koning Charles. Maar hij kust zijn voeten niet. Maar aan het Oosterse Hof gebeurde dat wel. En als verschillende koningen door David overwonnen zijn, dan worden die koningen, die worden in het paleis ontboden. En dan worden ze daar voor de koning gebracht. En dan moeten ze voor koning David buigen en zijn voeten kussen. Met een handkus of met hun kus. En dan betekende dat, zij wilden zich onderwerpen. Zij wilden gehoorzaamheid betrachten aan deze overwinnaar, deze koning. En dan zie je dan ook dat ze zo als het ware de scepter kregen toegereikt. Nou, kus de zoon. Dat betekent dan ook niet alleen dat je zegt, ja, ik ben aan de dis geweest en ik heb gesmaakt dat de Heere goed is, maar dat is ook hem onderdanig zijn. Dat is ook luisteren naar zijn woord en bevel. Het gaat ook om de heiligmaking, dat begrijpt u toch wel? En als dan van avondmaalgangers wordt gezegd, nou, hij of zij zat aan de dis des verbonds, maar dan moet je eens kijken wat er gebeurt. En dat ze dan moeten zeggen, ja, wat, hoe kan dat allemaal? Dan zeg je, ja, dat mag, dat is een slecht getuigenis. Dan mag je ook daarvan verwachten dat zij hun harten opwaarts in de hemel heffen en dat zij ook luisteren naar zijn bevel om hem lief te hebben, om hem te dienen. Dient de Heere met vrezen, verheugt u met beving. En dat geluisterd wordt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet altijd dat ik wil zus en ik denk toch wel dat het zo moet. En ja, dat eigen ik, dat moet eraan gehoorzamen, onderdanig zijn. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, zegt de Heere bij monden van de apostel Petrus. Maar dan zegt hij ook daarbij, werp al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u. Kijk, en dat mag nou juist ook in de dienst van nabetrachting ook zo aan het hart gelegd worden. Dan wordt het van u verwacht. Dan is de Heere er heeft recht op. Als je gesmaakt hebt en gezien hebt dat hij goed is, dat je ook luistert naar zijn woord. En ik weet wel dat dat niet de sterkste kant is. Maar dat vraagt ook zelfverloochening. Oh, maar dat is zo moeilijk. Ja, inderdaad, dat kost je zelf. Dan moet dat eigen ik van de troon niet meer wat ik wil en ik vind. Maar Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En nu laat de Heere zijn gezanten nog uitgaan. Zijn woord prediken en in zijn naam oproepen tot bekering. Bekeert u. Gehoorzaam Zijn stem kust de Zoon, onderwerp u aan zijn wil en verzaak je eigen wil en verloog jezelf. Kust de Zoon, dat is ook een beeld van aanbidding en erkenning. Hij alleen is koning en het gaat om hem. Dat hij gestalte krijgt in zijn volk, bij zijn volk. En dat ze zo ook gaan erkennen en beleven. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Hij moet wassen. En wij, ik, minder worden. Kust de Zoon. Ja, kan dat? Mag dat? Ja, dat kan alleen omdat die verzoening tot stand is gebracht door Christus. En daarom, ja, komt er ook een kussen van erkennen. Kust de Zoon, erken hem. Hij alleen is koning. En dat betekent ook, hè, in de heidense afgodendienst werden de beelden gekust. En daarom was het in Israël zo verschrikkelijk dat zij met die eigenwillige godsdienst de kalveren aanbaden en kusten. En naast en in plaats van God iets anders hadden waarop ze hun vertrouwen stelden. Kust de Zoon. Dat is ook erkennen. Hij moet wassen. Hij moet minder worden, maar ook hem erkennen. En aan eigenwillige godsdienst. En wat voor afgoden worden er gediend? Wat zijn afgoden, jongens en meisjes? Afgoden, dat is alles wat naast of in plaats van God is, wat aanbeden wordt. Nou, weet je wat de grootste afgod is die aanbeden wordt? En misschien denk je dat ik zal zeggen, ja, koning voetbal. Dan zeg ik, nee, de grootste afgod die aanbeden wordt, dat is dat eigen ik. En dan zie je, ja, al datgene waar we ook vandaag mee te maken krijgen, wat naast of in plaats van God, ja, iets is wat aanbeden wordt. He, ja, dan zeg je inderdaad, er zijn er heel wat afgoden. En dan zie je, he, sport- en filmhelden en festivalzangers en popzangers. En de helden van het WK en noem maar op. Maar dan zeg je, kijk, dat kan niet meer. Dat is die paradijszonde weer. Ik wil als God zijn. Het schepsel wordt aanbeden. En daarom kust de Zoon. Hè, dat is ook een roeping voor de avondmaalganger. Dat is afzweren van die afgoden. Hem alleen aanbidden, omdat hij God is. En dat ook Psalm 43 het zo zegt. Mijn redder is mijn God. Thomas die beleed het. Mijn Heere en mijn God. En breng hem daarom ook de lofoffers. En de kus, dat is tenslotte ook het symbool van de liefde. De bruid kust de bruidegom. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Zijn liefde. En dan mag ook die Zoon van God wederliefde wekken in het hart van zijn volk. En dat ze dan ook hem zullen erkennen. Hij is mijn liefste. Mag dat wel? Mag een onheilige tot de heilige gaan? Ja, dat mag. Want die heilige koning wilde tot een onheilige onreine worden. En hij die geen zonde gekend nog gedaan had, hij moest zelf van God verlaten en verdrukt worden. want hij wilde de man van smarten zijn. En de Heere zegt het in Psalm 2, ik zal van het besluit verhalen. Van eeuwigheid had God hem het liefste dat hij had gegeven en gezonden naar deze wereld om die weg te gaan. Kust de Zoon, opdat het ook door die wederliefde zo mag zijn om hem te erkennen. Kust de Zoon. Maar dan gaan we naar onze tweede gedachte. De rebellerende volken en vorsten die krijgen een laatste waarschuwing. Maar ook een laatste uitnodiging. Is dat niet onbegrijpelijk? Ja, we lezen toch wat er in Psalm 2 gaande is. Het is toch geen feest in de wereld? Het is toch een chaos? Wat gebeurt er? Nou, lees het maar in Psalm 2. Hoe daar de volken woeden en hoe ze daar tekeer gaan en hoe ze daar beraadslagen. En ze hebben beraadslagingen, ze overleggen dat heel precies. Waarom? Om die koning van zijn troon te stoten. Om die koning weg te doen. En dan zie je tegen de Heere. Want hoe verschillend die al die vijanden ook zijn, over één punt zijn ze het eens. Wij rekenen af met God en met zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En er zijn ook vandaag veel complottheorieën in omloop. Maar hier is ook sprake van een groot complot. Het staat zwart op wit in Gods woord toch? Wie zijn het? Om welk complot gaat het? Je kan beter zeggen, wie zijn het niet? Wie zijn het niet? Want hoor je vandaag niet in de politiek, in de kunst, in de media, wij hebben niets met God te maken. We leven in deze tijd. En we zijn net als Farao. Wat zei Farao? Weet je wat Farao zei? Toen Mozes daar in opdracht van de Heere, daar zei, laat mijn volk trekken. Wie is de Heere? Met andere woorden, wat heb ik ermee te maken? En hij wilde ook die banden van zich af. Ik heb niks met de Heere te maken. Ik maak het uit. En dan zeg je, dat is de geest die ook vandaag zo heel duidelijk naar voren komt. Ja, die farao-geest, dat ik God zal dienen. En dan voel je, ja, Handelingen zegt het niet voor niets. In waarheid zijn tegen uw heilig kind Jezus vergaderd. Herodes en Pontius Pilatus, met de volken Israëls, heidenen en Joden, en wereld en kerk in verzet tegen Jezus. Allen willen van God af. Af van zijn woord, af van zijn wet, af van zijn instellingen, als de dag des Heren, als de scheppingsorde, als het huwelijk. Het zijn mensen die zeggen, ik wil niet dat hij koning over mij is. Ik wil baas zijn in eigen huis en eigen buik. Maar het is het aloude complot van de vorst der duisternis met de mens die van God is afgevallen. De strijd van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. En nu is die gezalfde koning gekomen. We leven in het jaar, zeg het eens, 2022 na Christus. En nu gaat het zich al meer toespitsen. Luister maar. De Heere spreekt in zijn toorn. Terwijl wij mensen hem het zwijgen opgelegd hebben. In het paradijs spreekt God nog. Hij laat zijn woord nog uitgaan. En nu dat complot tegen koning Jezus zich al meer toespitst en al meer gaat manifesteren, komt toch ook vanavond nog de nodiging. Kust de zoon. Maar o wee, als dat geen verootmoediging, geen bekering uitwerkt, dan zal die koning het er niet bij laten zitten. Want het lam dat de verzoening heeft bewerkt, is ook tevens de leeuw uit Juda's stam. Hij is die sterke held bij wie de Heere heil heeft beschoren. Maar kan hij dan ook toornen? Hij zegt tot u, tot jou, tot mij, tot ons allen, opdat ik niet toornen en gij op de weg vergaat, als mijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Ja, dan leest u het goed hoor. Hij dreigt met zijn toorn. Maar kan de Heer Jezus wel toornen? Hij is toch het lam? Hij is toch degene die weende over Jeruzalem, over die onbekeerlijkheid van die inwoners van Jeruzalem? Hij is toch liefde? Jazeker. Want zijn toorn is juist het gevolg van zijn liefde. Omdat God zijn vader is die hij lief heeft. En hij wordt ontheiligd. Hij wordt onteerd. Hij wordt door mensen, ja zelfs ter verantwoording geroepen. En daarom is zijn toorn ook het gevolg van het niet willen buigen en luisteren naar zijn stem als je geen gehoor geeft. Geen gehoor geeft, luister goed, aan dat kust de zoon, wordt hij boos. Velen hebben een veel te soft en zoetelijk beeld over Christus. Maar het staat er niet voor niks. Toornde hij niet, dat blijft zo onbelicht vaak, maar toornde hij niet over die farizeeërs die zo schijnheilig waren? U weet toch wel, je weet het toch wel, hè, hoe de Heere op die Sabbat, ja, met die man van die verdorde hand, ja, zo kwam. En daar zaten ze in de synagoge. En ze zaten te kijken. Wat zal hij doen? Zal hij genezen op de Sabbat? Dan kunnen ze direct hem aanklagen. Zo schijnheilig. Ze namen hem waar in de synagoge. Lees het maar in Marcus 3. Oh, wat zouden ze de Heere straks kunnen beschuldigen? Dat zagen ze al zitten. Ze zouden hem aanklagen als een sabbatsbreker. Maar dan stelt Jezus de vraag: is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Ja, dan zwijgen ze. Daar hadden ze helemaal niet op gerekend. Ze hadden hem in de val willen laten lopen. En dan lees je in vers 5. En als hij hen met toorn aangezien had en meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Hij toornde. En wat gebeurt er daar op dat tempelplein, jongens en meisjes? Nou, daar wordt op dat plein van de tempel, dat huis van God zijn vader, daar wordt heerlijk handel bedreven. En er wordt van alles en nog wat gedaan. En dan ziet hij hoe dat huis van zijn vader gemaakt wordt tot een huis van koophandel. En wat lees je dan? Dat de Heere toornt erover. Jezus toornt, hij kan dat niet verdragen. En er is toorn als we Jezus niet erkennen als God. Als die grote profeet en leraar, de enige hoge priester en de eeuwige koning. Dan wordt hij nu al toornig. Maar meteen ook was hij bedroefd over de verharding van het hart. En daarom, hoor nou, die oproep, kust de zoon. Leg dat niet naast je neer. Leg dat niet naast je neer. En het is zoals hier staat, een weinig toorn. In dit aardse tranendal, in het aardse leven, is er al die toorn, een weinig. Maar straks zal het ten volle losbranden. Als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Er was een dominee die vergeleek dat. En die zei, kijk, als je nou een lucifer aanstrijkt, dan zie je een klein vlammetje. En dat is nou maar iets. Dat is nog maar een weinig. Maar wat zal het zijn als hij komt om te oordelen de levenden en de doden? Als hij komt op de jongste dag, op de oordeelsdag. En dan zal het nog erger zijn, zei die dominee, als een explosie van een kernbom. Want op die oordeelsdag zal het in de rampzaligheid zijn en komen vanwege die toren als de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet vertoort. En als je dan op de brede weg wandelt, als je dan op de brede weg wandelt, dan verga je. Leef je, ben je nog op die brede weg? Leef je nog naar het goeddunken van je eigen hart? Leef je nog in die zelfhandhaving? Of heb je leren buigen voor hem? Is hij je te sterk geworden? Kijk, dan zie je hoe belangrijk en nodig dat is. Nu hij verheerlijkt is op de troon, doet hij nog zijn roepstem horen. In de oud-christelijke lectuur wordt de oordeelsdag ook wel genoemd de dies irae. Dat is de dag der wraak. En daarom zullen ze vluchten in spelonken en steenrotsen. En zeggen tot de bergen en tot de steenrotsen, bergen valt op ons. En verberg ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En het lam, van de toren van het lam, Openbaring 6, vers 16. Kijk het maar na. Dat is bij de opening van het zesde zegel. Dan zal er geen mogelijkheid meer zijn tot bekering. Dan is de deur voorgoed afgesloten. Dan zal het zijn zoals die wijze of die vijf dwaze maagden. Ze roepen, doe ons open, doe ons open. Ze stonden voor een gesloten deur. En voor ons staat die deur nog open. Hoor maar, kust de zoon, opdat hij niet toorne. Als je, pas op dat je niet onderweg nog vergaat. Calvijn die zegt, een weinig, in een klein ogenblik, in een mum van tijd, in een ommezien kan het zijn dat de dood komt. En de plotselinge sterfgevallen die bevestigen het. Realiseer je dat? Nu is de dag der wederkomst er nog niet. Er zijn maar twee wegen. De brede of de smalle weg. Derde weg is er niet. En die brede weg kan ook een goddeloze of een godsdienstige weg zijn. Maar als het niet de smalle weg is, de weg van de Heere, dan is het een weg waarop u vergaat. En we zijn van nature, wat zijn we van nature, jongens en meisjes? Nou, zeg dat eens. Wat zijn we van nature? Wat zegt de doopsformulier? Toen je gedoopt werd, werd er toch gelezen dat we van nature allemaal kinderen des toorns zijn. Wij kunnen in het rijk van Christus, van God, niet komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Hoor je dat? Dat de Heer dan ook vanavond nog zegt, ik heb geen lust in je dood en je ondergang, dat je bekeert. En dat is voor volwassenen, dat is voor jongeren, voor ieder, al zijn we oud en der dagen zat, toch nodig. Kinderen des storens van nature. Elke onbekeerde zondaar is, zoals iemand het zei, een pijl die aangelegd is op de boog. En wat doe je met een pijl op de boog? Die span je en die richt je op het doel. Nou, wat een zegen. Als je weet van een koerswijziging in je leven. Als je mag weten van die hartvernieuwende genade. Hè, dan zeg je op die smalle weg. Gebracht door Gods genade. Naar dat eeuwige leven. Want er klinkt ook tenslotte een belofte. In Gods toorn gedenkt hij aan zijn ontfermen. Naast de eis tot bekering klinkt ook de belofte van genade. De Heere geeft wat hij eist. Heerlijk klinkt zo de lieflijke klank van de harp van het evangelie. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En dan staat er niet, wel gelukzalig zullen ze worden eenmaal. Nee, ze zijn het al, wel gelukzalig. Allen die op hem betrouwen. En zo eindigt ook immers Psalm 34. Die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Dan zeg je, wel gelukzalig. Wat betekent dat zalig eigenlijk, jongens en meisjes? Onthoud dat even. Zalig, dat betekent eigenlijk vol. Als je armzalig bent, dan ben je vol armoede. Als je rampzalig bent, dan ben je vol rampen. Maar als je gelukzalig bent, dan ben je vol van geluk. Van die genade Gods in Christus. Dat is zo groot. Allen die op hem betrouwen, dat zijn allen die door een waar geloof hem mogen kennen. Allen die zich aan hem overgeven. Allen die zichzelf wantrouwen en op zijn woord zich overgaven als een arme zondaar. Dan heb je geen aardse medicijnmeesters meer. Maar dan is er maar één naam waar je op vertrouwen stelt. Eén naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hij is je enige hoop. Hij is je enige hoge priester. De grote profeet en leraar. En de eeuwige koning. Heb je hem, de zoon, zo mogen leren kennen. Dan dank je er de Heere voor. Dan is de klank en de taal van Psalm 103, de taal van je hart, zoals we dat ook aan het einde van het avondmaalsformulier hebben gehoord. Loof den Heere, mijn ziel, met alle krachten. Dat is geloof uit de nood geboren. Geloof dat een gave Gods is, dat hij geeft. Denk er goed om. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En daarom, wat heb je nodig, jonge mensen, ouderen? Een waar geloof. Hoe kom je eraan? Het is een gave van God. Hoe geeft de Heer het dan? Door zijn woord. Hij geeft het door zijn woord, want het is het zaad der wedergeboorte. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dan ga je in dat woord de stem van de goede herder kennen. Want zijn schapen kennen zijn stem en zijn schapen volgen hem. Hij wil zijn kudde weiden. Hij wil zijn kudde behoeden en beveiligen. Hij is als die goede herder voor zijn kerk. Dan zeg je, och, dat je je dan ook mag onderwerpen. En dan mag je vragen ook, heren, doe mij uw stem horen. Leer mij luisteren, leer mij me onderwerpen aan uw woord. Want dat krijg je zo lief, het woord van God. En dan zeg je, het is erg. Als je dan vandaag een dag vaak hoort, hè, dat er kerken waar de avondmaalstafels vol zijn, maar dat de kerken 's middags, 's avonds leeg zijn. Dat is een heel slecht teken. Want als je de Heere mag kennen, dan wil je ook zijn waar Hij spreekt. En waar Hij zijn stem doet horen. Dan ga je hongeren naar het woord, want dat krijg je lief. En dat krijg je je vermaak in. En dan wordt het ook zo, komt, maakt God met mij groot. Want zijn woorden zijn de woorden der zaligheid. Woorden van redding, van behoudenis voor des doods schuldigen. En dan laat je je plaats in de kerk onder het woord niet weg. Maar dan ga je meer en meer ook dat woord zoeken en dat woord kennen. En vragen aan de Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Opdat je, ook als je niet avondmaalganger bent, maar dat je vanuit dat woord zo ook mag horen hoe Hij een goddelijk recht wil geven. En ook wil roepen tot zijn dis en eenmaal tot het avondmaal des lams. En daarom niet voor niets zegt de Heere. Wat zegt de Heere? Vest op prinsen geen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen, daar kom je eeuwig mee om. En dat doen we nou steeds. En daarom, ach, ook na ontvangen genade, dat het dan je verlangen mag zijn om die God te kennen en te mogen weten, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo past het ons uw naam te herkennen en dank te zeggen voor alles wat u schonk, ook deze dag. Want woord en sacrament mochten bediend worden. Heere, wil er zelf de naprediker van zijn. En geef dat ook de boodschap, de adventsboodschap, die klonk uit Psalm 2. Kust de zoon. Dat dat ook verstaan mag worden. En dat we ons laten leiden door uw woord. Als die adventsklokken luiden en ons waarschuwen ook voor de toren van Christus, de toren van het Lam, maar die ons ook wijst op de zaligheid die hij bewerkt heeft. En de zaligheid, de redding, het behoud dat hij door zijn zoen- en kruisverdiensten heeft bewerkstelligd. Heere, geef dat het ook zo tot zegen mag zijn. Gedenk de gemeente, gedenk de raad van deze gemeente, de kerkraad, de broeders ouderlingen en diakenen. En geef dat ze ook als wachters op Sions muren hun ambtelijk werk mogen doen in afhankelijkheid aan u. Maar ook waakzaam te zijn. Heere, wil gij hen gedenken. En wil gij heel de gemeente nabij en goed zijn. En dat er ook Aarons en Hurs mogen zijn. Die ook zo het ambtelijk werk aan u opdragen. Want die taak die ligt er juist ook in deze tijd. Waar er armoede en gebrek is en waar er behoeften zijn. Maar ook waarin de tekenen der tijden ons erop wijzen. Hij komt, hij komt. Heere, doe zo uw heilstem nog horen. Ook het werk onder de jeugd wil het zegenen. Catechetisch onderwijs. Heere, wil gij geven dat ook zo onze jonge mensen vroeg ook mogen zien dat zij kinderen des toorns zijn van het ure, maar dat er een zaligmaker is die ook door zijn woord zegt, kust de zoon om voor u te buigen, om u te zoeken en om zo ook op die smalle weg te leven, te komen om zo uw naam groot te maken. Want anders zal ook het woord van deze avond nog tegen ons moeten getuigen. Heere, bewaar ons ervoor. Gedenk ons in uw gunst. Wij smeken het u om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 135. Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heere, die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Looft hem voor uw heilrijk lot, looft al juichend uw God.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.